cara, gente.
Kerk en de luisteraars thuis, allemaal hartelijk welkom. We zien er naar uit dat ook de Heere vanavond in deze tijd zelf in ons midden zal zijn. Het gaat vanavond over Matteüs 24, het laatste gedeelte. Het gaat over de wederkomst van de Heere Jezus op de wolken van de hemel. Wij gaan eerst zingen, nu Psalm 25, de versen 2 en 3. Heer, hij maakt mij uw wegen, denk aan het vaderlijk mededogen. 25, 2 en 3.
Oh,
bidden wij de Heere om
zijn zegen.
Laat ons bidden. O almachtige en genadige God. We worden in deze tijd wel gewaar dat we van u afhankelijk zijn. Dat wij zelf niks kunnen. Er zijn zoveel dingen die ons in dit leven bedreigen. We hebben misschien wel eens gedacht dat we het leven in onze eigen hand konden nemen. Dat we zelf de richting daarvan konden bepalen. Maar we worden in deze tijd er wel bij bepaald dat dat niet kan. Dat we elke uur van de dag van u afhankelijk zijn. Neem gij onze adem weg, dan sterven wij. Zend gij uw geest uit, dan worden wij geschapen. En daar zien we naar uit, dat u met uw heilige geest ook vanavond in ons midden bent. En dat u de schriften voor ons opent en verklaart. Dat wij uw woord ook zullen zien als een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad. En omdat we daarnaar ons leven zullen inrichten. U hebt ons door dat woord vanavond ook wel heel wat te zeggen. Daar zijn dingen, heren, die heel aangrijpend zijn. Maar daar zijn ook dingen in dit woord die heel vertroostend zijn. En dan bidden wij u, geef dat we de ernst van dit woord ter harte zullen nemen en zullen verstaan. De dag van u, Heere Jezus Christus, zal zijn als een dief in de nacht. Als niemand u verwacht, dan komt u terug. En daar zullen wij ook nader bij stilstaan. Maar geef toch, Heere, dat we voorbereid mogen zijn. En wilt u daar deze avond ook voor gebruiken. Om ons voor te bereiden op die grote dag. Die dag die een verschrikking zal zijn voor alle goddelozen. En voor allen die zich van u afkeren, afwenden. En die geweigerd hebben om hun knieën voor u te buigen. Maar die een dag van grote vertroosting en blijdschap zal zijn voor al degenen die u lief hebben. En die naar uw komst hebben uitgezien. Zoals dat in onze Nederlandse geloofsbelijdenis staat. Daarom zien wij uit naar die dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods, welke zijn in Christus Jezus onze Heere. Mogen we de voorsmaak daarvan in ons leven genieten. En mogen we ook vanavond uw nabijheid ervaren. Want dat is alles, Heere. De nood kan wel hoog zijn. De omstandigheden moeilijk. Maar het allerergste wat ons kan overkomen, dat is dat u ons verlaat. En u verlaat ons niet zomaar. De schuld ligt altijd bij ons. Omdat wij u verlaten hebben. Omdat we niet naar uw komst hebben uitgezien. Dat we er geen belang in stellen. En dat het onze beleving en ons leven niet is. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Omdat wij ziende blind en horende doof zijn. O Heere, open dan onze oren en open onze ogen en open onze harten, opdat wij u mogen aanschouwen in het gewaad van uw woord. En dat dat woord van u een kracht mag zijn tot de zaligheid. En dat is het toch voor een ieder die gelooft. En dan ligt de reden dat u tot ons komt niet in ons. Want wij hebben het verzondigd. De hele wereld heeft het verzondigd, maar ook uw kerk heeft het verzondigd. En wij hebben het ook verzondigd. Maar, Heere, neem dan redenen uit uzelf. En gedenk aan ons om uw eeuwig welbehagen. Dit is toch uw welbehagen, Heere, om zondaren zalig te maken. Daarom stuurt u toch uw dienaren uit. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. U hebt er geen lust in dat wij ons van u afkeren. Maar daarin hebt u lust. Dat we ons tot u bekeren en leven. En wilt u dan alles schenken, Heere. Wat we nodig hebben vanavond. In ons zingen, in ons bidden, in ons luisteren, in ons spreken. Zegen ons hier in de kerk en zegen de mensen die thuis met ons verbonden zijn. Wilt u ook daar in het midden zijn? En ook in de huiskamers. En misschien wel in de ziekenkamers. Uw nabijheid en troost te doen ervaren. Heren, we verdienen dat niet. Maar gedenk aan ons in uw grote genade. We vragen dat u om Jezus wil. Uit genade. Amen. Wij lezen uit Matteüs 24. Daar gaat het vanavond ook over. Matteüs 24. Vanaf vers 36. In het voorgaande gedeelte ging het al over de wederkomst van Christus. En dan ging het ook over de grote verdrukking die aan de wederkomst van Christus vooraf gaat. En dan nog weer wat verder terug ging het over de voortekenen van Jezus' naderende komst. We lezen vanaf vers 36. Doch van die dag, namelijk de dag dat waarop Christus weder zal komen, op de wolken van de hemel, doch van die dag en die uren weet niemand. Ook niet de engelen van de hemelen, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen zijn. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende tot de dag toe, waarin Noach in de ark ging en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en alle wegnam. Alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen zijn. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Waak dan, want u weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heer des Huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben. Hij zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom wees ook gij bereid. Want in welk uur u het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, in welke zijn Heer over zijn dienstbode gesteld heeft om hun voedsel te geven ter rechte tijd? Zalig is die dienstknecht, welke zijn Heer komende zal vinden, al zodoende. Voorwaar ik zeg u dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zal zeggen, mijn Heer vertoeft te komen, en zal beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, zo zal de Heer van deze dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht en ter uren dat hij niet weet, en zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinzen, de huichelaars. Daar zal wening zijn, een knersing van de tanden. Voordat wij dit woord samen overdenken en daarna luisteren, zingen wij eerst nog uit Psalm 119... Psalm 119, vers 45. O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid. Maar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. In uw trouw zo gunstig toegezijd, zal elk geslacht ja het eind der eeuwen delen. Deze aard is hecht door uw hand bereid. Haar stand blijft vast, al wisselen haar tonelen. 119, vers 45. Het eerste waar in dit Bijbelgedeelte onze aandacht voor wordt gevraagd, dat is wat we allemaal wel weten. Dat de komst van de Heer Jezus van tevoren niet te berekenen valt. Vers 36, doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen in de hemelen, dan mijn Vader alleen. Van die dag en die uren weet niemand. En dan weet u natuurlijk wel dat in de loop van de eeuwen groeperingen zijn geweest en zogenaamde profeten die de dag van Christus wederkomst van tevoren hadden aangekondigd. Dan en dan zal dat gebeuren. Dat is een aantal keren gebeurd. Dat is onder andere door Jehovah's getuigen gebeurd. De Jehovah's getuigen hebben tot 3 keer toe de wederkomst van Christus voorspeld. Het is 3 keer toe niet uitgekomen. Ik heb toen wel gedacht, toen dat de eerste keer gebeurde, dan zat dat hele wachttorengenootschap in elkaar. Ja, de Heer heeft gezegd, als een profeet iets zegt, en hij zegt in mijn naam te hebben gesproken, en het komt niet uit, de Heer zegt, dan heb ik hem niet gezonden. Nou, dus als mensen zeggen, dan en dan zal het gebeuren. Er zijn er zelfs die, ik weet niet meer precies wanneer of dat was, maar die zijn een aantal dagen bovenop de Mont Blanc gaan zitten, omdat ze dachten dat daar de Heer Jezus terug zou komen. Nou, na een aantal dagen zijn ze weer van de berg afgekomen, want het gebeurde niet. Maar ja, dan denk ik, toen ik daar zo mee bezig was, toen dacht ik, dan hebben ze hier toch niet op gelet, hè? Dat er staat, toch van die dag en die uren weet niemand. Dat is een vermaning ook aan ons, laat je niet misleiden. Want het duikt iedere keer weer op. Iedere keer in blaadjes en geschriften, dan staat er weer, dat zal nog een jaar of een paar jaar duren, misschien een paar maanden. Van die dag en die uren weet niemand. Dus wij moeten niet proberen om de toekomst van de Heer Jezus te voorspellen. Want hij heeft zelf gezegd dat niemand dat weet. En dan moeten wij niet zo eigenwijs zijn om te zeggen, de Heer Jezus heeft het wel gezegd, maar wij weten het wel. Ja. Mijn Vader, zelfs de engelen in de hemel weten het niet. Mijn Vader alleen, zegt de Heer Jezus. Wij kunnen dus tijdstip niet van tevoren berekenen. Dat wil niet zeggen, daar hebben we het de vorige keer natuurlijk over gehad, dat er geen voortekenen zijn die wijzen op Jezus naderende komst. Of je niet uit een aantal dingen af kan leiden, hij komt toch dichterbij. Die dag, die komt dichterbij. We hebben het gehad over voortekenen. Oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, pestilentieën, epidemieën. Is de wereld ooit zo door een epidemie als vandaag aan de dag het geval is getroffen? Ja, dat heeft me een poos geleden al wel doen denken aan de Spaanse griep. Dat was in de tijd van de Eerste Wereldoorlog, dus dat is nu ruim 100 jaar geleden. Toen zijn er 50 miljoen mensen omgekomen. Ik wist dat niet meer, en een poos geleden heb ik het nog eens opgezocht. Dat is natuurlijk ontzettend ingrijpend geweest. 50 miljoen mensen, moet je je voorstellen. Maar we weten niet wat er nu ons nog te wachten staat. Het is een voorteken van Jezus naderende komst. En de vorige keer hebben we gezien, die voortekenen die zijn er alle eeuwen al geweest. En vandaar dat mensen dan denken en zeggen, we hebben altijd al oorlogen gehad en altijd al geruchten van oorlogen en altijd al aardbevingen en altijd al hongersnoden en altijd al, noem het maar op, sprinkhanenplagen. Dus daarom is deze tijd niet anders dan voorgaande eeuwen. Maar al die tekenen, dat heeft de Heer Jezus gezegd, die wijzen er wel op dat deze wereld voorbij gaat. En dat we vooral niet moeten denken dat wij hier op aarde het eeuwige leven hebben. En dat er nooit een eind aan zal komen. Er komt wel een eind aan. Dat zeggen die voortekenen. En het volgende wat we de vorige keer gezien hebben, dat is die voortekenen. Die gaan vooraf aan de grote verdrukking. En dat zal een korte tijd zijn, hebben we gezien. Want de Heer heeft gezegd, als die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Want ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen verkort worden. Dus ze hebben dat zo ook voorgesteld. Eerst krijgen die voortekenen, daar zitten we middenin. En die gaan, die leiden uiteindelijk naar die grote verdrukking. Die zo verschrikkelijk zal zijn, dat is met geen pen te beschrijven. Als die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. En dan komt de Heer Jezus zelf weer terug op de wolken van de hemel. Dat gaat, die grote verdrukking gaat aan zijn wederkomst vooraf. Vanavond gaat het dan, ja, nog eens een keer over van die dag en die uren weet niemand. Maar vervolgens zegt de Heer, dat wil niet zeggen dat er niks te zeggen valt over hoe het er dan naartoe zal gaan. Hoe het in die tijd zal gaan dat de Heer Jezus terugkomt. En dan zegt hij, het zal zijn als in de dagen van Noach. Vers 37. Gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook de toekomst zijn van de Zoon des Mensen. En wat bedoelt de Heer dan? Nou, hoe zag het er in die tijd naar uit? En dan denken wij, ja, het waren zondige mensen. De Heer had gezegd dat hij de berouw van had, dat hij de mens gemaakt had. Want hun gedachten waren van oorsprong af allemaal boos en verkeerd. Maar dat wordt hier zo niet gezegd. Wat wordt hier gezegd? Gelijk ze waren in de dagen van de, voor de zondvloed, etende en drinkende en trouwende, ten huwelijk uitgevende tot de dag toe in welke Noach in de ark ging. Het is heel bijzonder dat hier op zichzelf geen verkeerde dingen staan. Eten, drinken, dat heb je vandaag ook gedaan. Trouwen, ten huwelijk uitgevende. Dat gaat, ja, gaat toch nog wel allemaal door, ook in deze tijd. Zo zal het zijn. Wat mankeert er dan aan? Wel, dat staat in vers 39. En bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Bekenden het niet. Wat betekent dat? Ze zagen het niet in. Noach had het wel gezegd. Noach, ja, zo klaar als het was natuurlijk. Hij was bezig om een ark te bouwen op het land. Ze hebben wel aan hem gevraagd, waar ben je nou mee bezig? Ja, ga een ark bouwen op het land, want er komt de zondvloed. En dan zullen jullie allemaal verdrinken. En daarom bouw ik deze ark. En die nou in die ark zijn, die worden behouden. Nou, ze snappen natuurlijk wel, ze hebben hem uitgelachen. En ze hebben bij zichzelf gedacht, wat is dat nou voor een dwaas? Je gaat er nou een ark bouwen op het land. Er is toch geen water te bekennen? En er staat ergens anders dat dat Noach 100 jaar aan die ark gebouwd heeft. Dus 100 jaar hebben ze hem zien timmeren. Nou, en aan het eind van die 100 jaar, toen dacht er niemand meer aan dat die zondvloed zou komen. Ze bekenden het niet. Ze zagen het niet in. Ik stel me dat zo voor. Noach moest de dieren in de ark brengen. Nou, daar is hij natuurlijk een tijd mee bezig geweest. Het lijkt wel of ze dat ook geen eens hebben gezien. Of dat ze dat niet hebben opgemerkt. Of dat dat niet tot ze doordrong. Ik kan maar één ding zeggen. Ze waren ziende blind en horende doof. Tot op de dag dat Noach en zijn 8 zielen de ark ingingen. En toen was het te laat. Want dan staat er, En de Heere sloot achter hem toe. Toen ging de deur dicht. En zo zal het ook zijn, zegt de Heere Jezus, in de dagen van de Zoon des Mensen. Mensen zullen er niet meer aan denken. Dus wat, waarin zijn ze dan verkeerd? Waarin dwalen ze dan? Dat is natuurlijk niet in dat eten en drinken en ten huwelijk geven en ten huwelijk nemen. Daarin, dat is op zichzelf niet verkeerd. Maar wat is de kwalijke zaak? Dat is dat ze de Heere hebben afgeschaft. Dat ze met God niet meer hebben gerekend. En dat zal zo zijn, zegt de Heere Jezus. Ook in de tijd dat ik weer terugkom. Dan zullen de mensen daar geen erf meer in hebben. Zullen daar niet meer mee bezig zijn. Zullen daar niet op gericht zijn. Maar we zijn met andere dingen bezig. En dat zie je natuurlijk vandaag. Ja, de hele wereld is bezig met die coronacrisis. En met de maatregelen en zo. Maar wie denkt er nou aan dat dat toch te maken kan hebben met Gods oordeel over deze wereld. En met de wederkomst van de Heer Jezus. Nou, zo zal het dan zijn. Dat op het moment dat die grote verdrukking komt, de mensen het niet meer in de gaten hebben. En op het moment dat de Heer Jezus terugkomt, ja, dan ook dan hebben ze het niet in de gaten. Bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en hen alle weg nam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mens. En dan noemt de Heer nog wat. Hoe zal het er dan naartoe gaan? Als de Heer terugkomt, dan zullen er twee op de akker zijn. Zijn allebei bezig om de akker om te ploegen of de akker in te zaaien of de akker te bewerken. Daarin is er geen verschil. Maar als de Heer terugkomt, dan zal de één worden aangenomen. En dat doet me denken aan wat er staat in het voorgaande gedeelte. Het is in vers 31. Vers 31 er staat. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen. Uit de vier winden, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste van de hemel. Ze zullen zijn uitverkorenen bij één vergaderen. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Dat ga ik vertalen met de ander zal achtergelaten worden. Dus die ene wordt aangenomen, meegenomen door de engelen. Die zullen de Heere tegemoet gevoerd worden. Die zullen bij de Heere zijn. Die zullen altijd bij de Heere zijn. En de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen. Doen dus allebei hetzelfde werk. Daarin is geen verschil. Als je dus let op het werk dat de mensen doen. Dan zou je zeggen. Nou, ja, er is geen onderscheid. Maar de Heere zegt dat zal wel onderscheid zijn. Twee vrouwen die malen in de molen, de een zal aangenomen, de een zal worden bijeen vergaderd door de engelen en de ander zal achtergelaten worden. Waak dan, want ge weet niet in welke uur uw Heere komen zal. Dat is in de volgende verse. Dan roept de Heere ons op om waakzaam te zijn. En wat houdt dat dan in? Waakzaam zijn. Dat houdt in om te letten op de tekenen der tijden. En er toch ook vooral rekening mee te houden. Dat de Heere wel eens terug kan komen op een moment dat wij het niet verwachten. Dat is waakzaam zijn. Er wordt ergens anders natuurlijk vaak in de Bijbel gesproken over waken in de gebeden. Hoe doe je dat? Waken in de gebeden. Dat is door steeds ook elke dag. Daniel deed het 3 maal per dag. waken in de gebeden met geopende vensters naar Jeruzalem. Om, ja, de zorgen, de nood en onze bekommernis en onze vragen, onze zorgen en onze zonden aan de Heere voor te leggen. Met het gebed of de Heere in zijn genade aan ons wil gedenken. En of hij ons bereid wil maken, daar gaat het natuurlijk vooral om, dat is waakzaam zijn. Of hij ons bereid wil maken om hem te ontmoeten als hij komt. Dat het niet zo zal zijn dat als de Heere terugkomt, dat de schrikkende vrees ons om het hart slaat en zeggen, oh, verschrikkelijk, nou komt de Heere terug. Ik heb mijn gebed ook aangehaald dat er staat in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Van die grote en ontzagwekkende dag. Die dag die zal verschrikkelijk zijn voor alle goddelozen. Maar zeer troostrijk voor de vromen en uitverkorenen. Dat is het verschil. Voor de een is het een dag van verschrikking. Van grote nood en benauwdheid. En voor de ander is het een dag van grote blijdschap. Want het is dan waakzaam zijn. Dat is in je gebed toch voor alles. Altijd weer aan de Heere vragen. Geef Heere dat ik bereid mag zijn. Om u te ontmoeten. En ja, wanneer ben je dan bereid? En wie zullen er dan aangenomen? En wie zullen er achtergelaten worden? Dat is natuurlijk dan de grote vraag. Ik moet in dat verband dan denken aan wat Paulus zegt. Die schrijft in de laatste brieven die hij geschreven heeft. De brief aan Timotheus. Dat hij weet dat de tijd van zijn ontbinding aanstaande is. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. De goede strijd van het geloof. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de rechtvaardige rechter mij schenken zal, en niet alleen mij, maar ook allen die de verschijning van Christus hebben liefgehad. En ik las ergens in een andere vertaling, zo zou je het ook weer kunnen geven, allen die naar zijn verschijning, naar zijn wederkomst hebben uitgezien. Dat is het verschil. Er zijn er onder de mensen die die dag wegmoffelen, negeren, die daar niet aan willen denken, die daar niet mee bezig zijn. Maar er zijn er ook, zegt Paulus, die naar die dag uitzien. En de Nederlandse geloofsleider zegt met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods, welke zijn in Christus Jezus onze Heer. Dus wat is nou waakzaam zijn? Dat is, ja, in het volgende hoofdstuk gaat het over de gelijkenis van de vijf wijzen, de vijf dwaze maagden. En dan gaat het, dat weet u wel, dan gaat het over de olie in de lampen. Hè? Als de Heer terugkomt, is er dan olie in onze lampen. En dat wil zeggen, als de Heer terugkomt, zullen dan onze lampen branden? Ergens anders heeft de Heer gevraagd, zal de Zoon des Mensen, als hij komt, nog geloof vinden op de aarde? Of is het geloof dan weg? En je mag ook zeggen, zal de Heer dan ook nog liefde vinden? Dus wat is dan die olie? Wat is dan de Heilige Geest die door die olie wordt afgebeeld? De Heilige Geest is het die dat geloof en de liefde bewerkt en versterkt. Dus waar moet het ons nou om te doen zijn? Wat is nou waakzaam zijn? Dat is bidden en vragen, ja, al de dagen van je leven. Of de Heer zelf dat geloof wil werken, en of hij dat geloof ook wil versterken. Ja, die versterking hebben we ook nodig. Daarom is het goed dat u gekomen bent en dat u thuis ook meeluistert. Die versterking hebben we nodig. Het is een illusie om te denken, als je nou maar eenmaal tot geloof gekomen bent, dan komt het wel goed. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Want er zijn mensen die vandaag denken dat ze tot geloof gekomen zijn, die naderhand ook afvallen. Dat is een levensgroot gevaar. Dat zie je vandaag ook om je heen gebeuren. En dan moet je de vraag stellen, hebben ze wel ooit geloof gehad? He? Dus daarom is het wel zaak om elke dag weer te vragen, Heere, geef toch de olie van uw Heilige Geest in onze lampen, dat onze lampen mogen branden als u terugkomt. En dat is dan niet alleen maar op de dag van zijn wederkomst, maar dat ze vandaag mogen branden. Dat vandaag ons hart van liefde voor de Heere branden mag en voor zijn zalige dienst. Daar gaat het om. En waakzaam zijn, dat is daarom bidden en daarom smeken. Dat is het eerste wat de Heere vraagt. Daarom zijt ook gij bereid. Zo maakt hij ons bereid. Dat wordt in die gelijkenis van de vijf wijzen, de vijf dwaze maagden nog nader uit de doeken gedaan. Het gaat erom dat we genoeg olie bij ons hebben. En dan vervolgens, ja, het voorgaande vers 43, ze spreekt de Heere over een heer des huizes. Als die geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Als u nou zou weten dat er vannacht een inbreker bij u naar binnen komt, hè, zou u dan goed kunnen slapen? Dan zou u dan toch af en toe eens even uit bed gaan om te kijken. Er staat toch niet iemand aan mijn deur te morrelen, hè? Er is toch niet iemand bezig om mijn raam te slopen en om bij mij binnen te komen, hè? Dan misschien val je af en toe eens even in slaap, maar even later erbij weer wakker en dan ga je weer kijken. Dat is waakzaam zijn. Als de Heer des huizes geweten had op welk uur de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben. En hij zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Dat woordje doorgraven, dat heeft te maken met de klei waaruit de huizen in die tijd werden gebouwd. Die klei die was hard geworden, maar als je nou maar met een scherp voorwerp die muur probeerde te doorgraven, dan kwam je er na verloop van tijd al doorheen. Nou, als je nou in een diepe slaap bent gezonken, dan hoor je dat niet. Dan hoor je niet dat ze bezig zijn om door die muur heen te breken. En om die muur te doorgraven. Maar als je waakzaam bent, dan hoor je dat wel. En dan neem je maatregelen. Zo, nou en zo, zegt de Heere, wees ook gij bereid. En dan vervolgens, in de volgende verse, gaat het over twee dienstknechten. Het eerste, wat de Heere zegt, dat is wees waakzaam in het gebed. En daarbij moet je dan vooral denken aan Daniël, die tot 3 maal per dag zijn knieën boog met geopende vensters naar Jeruzalem. Vervolgens gaat het in die gelijkenis van die twee dienstknechten over wat wij dan tussen de gebedstijden doen. Daarmee, als ik het geheel overzie, daarmee wil de Heere dan ook zeggen, hij vraagt niet van ons dat we 24 uur van de dag bidden. Als Paulus zegt, bid zonder ophouden, dan moet je dat vertalen met bid onophoudelijk. Als het ware, toch iedere keer weer. Een mens kan geen, dat vraagt de Heer ook niet van ons. Een mens kan geen uren aan een stuk bidden. Maar ik lees van de Heer Jezus in de Hof van Gethsemane dat hij tot 3 maal toe gebeden heeft. En ja, dat waren geen lange gebeden. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar de uw geschieden. Het gaat niet om de lengte van die gebeden, maar het gaat wel om de worsteling die daarachter zit. Maar nou, in die gelijkenis van die twee dienstknechten wil de Heer zeggen, maar tussen die gebedstijden moet je ook nog wat doen. En dan stelt hij twee knechten tegenover elkaar. Een getrouwe knecht, getrouwe dienstknecht, en een kwade dienstknecht. Ze hebben allebei de opdracht om de mededienstknechten van eten en drinken te voorzien. En wie is nou de getrouwe dienstknecht? De getrouwe dienstknecht die doet wat zijn heer en meester hem heeft opgedragen om te doen. En die geeft aan zijn mededienstknechten eten en drinken. En die slechte dienstknecht, die doet dat niet. Eerst iets over die goede dienstknecht. Die trouwe dienstknecht. Die geeft zijn mededienstknechten eten en drinken op hun tijd. Ja, die doet wat de Heer hem heeft opgedragen. En er staat er zalig. Er staat in het Grieks Makarios. Kan ik vertalen met gelukkig die dienstknecht. Die daarmee bezig zal zijn. Als zijn Heer weer terugkomt. Dat is het wat de Heer hier zegt. Die Heer van die dienstknecht. Die heeft zijn dienstknecht de opdracht gegeven. Om die taak te vervullen. Dan gaat die Heer die gaat weg. Maar op een gegeven moment dan komt hij weer terug. En dan komt hij kijken waar die knechten mee bezig zijn. Wat moeten die knechten nou doen? En we zouden misschien denken, zeggen nou, die knechten moeten vooral op de uitkijk staan om te zien of die Heer des huizes er nog niet aankomt. En dan zegt de Heer in die gelijkenis, nee, daar gaat het niet in de eerste plaats om. Dat ze op de uitkijk staan om te zien of die Heer des huizes er al aankomt. Nee, het gaat erom dat die knechten doen wat hun Heer hen heeft opgedragen. En gelukkig, zalig, die knecht, als die Heer dan terugkomt, dat hij ziet dat zijn knechten daarmee bezig zijn. Er staat dan dat hij hem zal belonen. Vers 47, voorwaar ik zeg u dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Want hij geeft hem dan nog veel meer dan dat hij tot nu toe gedaan had. En nou die kwade dienstknecht. Die kwade dienstknecht die is bezig om zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards. Dus die vervult de opdracht van zijn heer niet. Die maakt er, wij zouden zeggen, een puinhoop van. Die doet het tegenovergestelde van wat hij had moeten doen. Hij had zijn mededienstknechten eten en drinken moeten geven. En in plaats van dat hij ze eten en drinken geeft, begint hij ze te slaan. Wat is dat nou voor geks? En staat er te eten en te drinken met de dronkaards. Dus die knecht, die kwade, die slechte dienstknecht, die leidt een verloederd leven, een goddeloos leven. Nou, als die Heer dan terugkomt en hij ziet waar die knecht mee bezig is, hij zal hem afscheiden, zijn deel zetten met de stad in vers 51, met de geveinzen, daar zal wening zijn en knessende tand. Dat is het loon van een ontrouwe, van een kwade dienstknecht. Maar wat is nou, daar moet u vooral op letten. Wat is nou het kwaad? Waar zit nou het kwaad in? Bij die mededienstknecht. Zit dat kwaad in het feit dat hij zijn medeknecht slaat? Dat hij eet en drinkt met de dronkaards? Weet je waar het kwaad begint? Zegt de Heer hier heel duidelijk. Dat kwaad begint op het moment dat hij denkt, oh, mijn Heer komt voorlopig nog niet terug. Ik heb niet met hem te doen. Ik hoef geen rekening met hem te houden. Ik kan mijn eigen gang gaan. Daar zit het kwaad in van die knecht. En waar zit nou bij de mensen het kwaad in? Als het gaat over, ja, wat de Heer daar nou mee bedoelt. Hij zegt, wat is nou een getrouwe dienstknecht? Dat is iemand die de opdracht van zijn Heer uitvoert. Dus wat betekent dat nou voor ons? We moeten waken en bidden. Maar tegelijkertijd, dat is het tweede wat de Heer ons opdraagt. Dat is de taak, de opdracht uitvoeren die de Heer ons geeft. En dan moet je getrouwen zijn. En dan niet denken van, nou ja, zullen we maar kijken als die Heer weer terugkomt. Dan ga ik gauw even doen wat hij mij heeft gevraagd. En dan ben je te laat. Dat moet je altijd doen. Altijd de opdracht uitvoeren die de Heer je gegeven heeft. En als de Heer terugkomt. En hij ziet dan wat die kwade, wat die slechte dienstknecht doet. Zijn mededienstknechten slaan. En eten en drinken met de dronkaard. Zo zal de Heer des huizes, de Heer van deze dienstknecht komen. Ten dagen welke hij hem niet verwacht, ten uren die hij niet weet. En hij zal hem afscheiden en zijn deel zetten. Dat is zijn erfdeel zetten met de geveinsden. De huichelaars. Wat zijn nou de huichelaars? Dat zijn mensen die doen alsof. Zitten er in de kerk huichelaars? Waren er in de dagen van de Heer Jezus en van zijn omwandeling op aarde huichelaars? Ja. Lees maar in Matthäus 23. Hij noemt de fariseeën huichelaars. Die deden alsof ze baden in het openbaren van de mensen gezien te worden. Ze gaven grote giften, maar dat deden ze om van de mensen gezien te worden. Ananias en Safira waren huichelaars. Ze deden het voorkomen alsof ze het hele bedrag van het land aan de voeten van de apostelen legden. Maar het was niet zo. Ze hielden een gedeelte voor zichzelf. Dat waren huichelaars. En u weet hoe het met die huichelaars is afgelopen. En de Heere zegt hier. Hij zal die kwade dienstknecht afscheiden. Zijn deel zetten met de geveinsden. Met de huichelaars. En daar zal wening zijn. Knessen van de tanden. Een uitdrukking. Voor de verschrikkelijke godverlatenheid. In de hel. Wening, een knersing van de tanden. Maar vooral gezegd zal worden, had ik maar, had ik maar, had ik maar. Dan mag ik het samenvatten, waar gaat het nou om? Het gaat om twee dingen. Het gaat om waakzaam zijn in het gebed. Dat is één. We hebben gezegd wat dat dan inhoudt. Dat is er naar uitzien dat je dicht bij de Heer leven mag. Dat is bidden om het geloof en de versterking van het geloof. Dat is bidden om de liefde en de versterking van de liefde. Dat het ook in ons eigen leven mogen ervaren. Dat zijn dienst een liefdedienst is. En dat we dat ook zelf mogen beleven. En als we nou dicht bij de Heer mogen leven. Dan hoeven we niet tegen die dag van Christus op te zien. We hoeven ook niet tegen die grote verdrukking op te zien. Want dan zal hij er ons doorheen dragen. En het tweede wat hij ons vraagt, dat is om in die tussentijd, tussen, tussen de gebeden door. Ik heb daarnet Daniel genoemd. Hij was minister-president aan het Hof van de Koning. Dus hij heeft een omvangrijke taak gehad. Dat voelt u wel. Maar hij nam toch ook de tijd, hoe druk of hij het ook had. Hij nam toch 3 maal per dag de tijd om het aangezicht van de Heere te zoeken in het gebed. Daar liet hij zich niet van afbrengen. Ook niet toen het verboden was. Maar toen ging hij toch naar zijn bidvertrek met geopende vensters naar Jeruzalem. Ze konden zo, die 120 stadhouders, ze konden hem zo zien liggen op zijn knieën. Dus ja, was makkelijk voor hem om Daniel te beschuldigen en aan te klagen bij de koning. Hij ging dat niet uit de weg. En dat is één, waakzaam zijn in het gebed nooit achterwege laten. Bid onophoudelijk. Een vraag of de Heere je wil voorbereiden op die dag. En het tweede, Dat is getrouw zijn in de opdracht die de Heer je geeft. En ieder in zijn of haar opdracht. In zijn of haar leven. En dat mag ook ons gebed zijn. Heere, wilt u me dat duidelijk maken? Wat wilt gij dat ik doen zal? En ja, zalig die dienstknecht. Die als de Heere terugkomt. Hij zal zien dat hij. Dat hij daarmee bezig is om die taken, die opdracht te vervullen. En word je nou, dat tenslotte, word je nou een goede dienstknecht. Op het moment dat je je mededienstknecht te eten en drinken geeft. Word je daardoor een goede dienstknecht? Dan moet je zeggen nee. Nee, je moet het niet omdraaien. Maar wat de Heer wel wil zeggen, dat is een goed dienstknecht. Die zorgt goed voor zijn medeknecht. En dan moet je maar denken aan wat de Heer Jezus ergens anders gezegd heeft. Maak de boom goed en zijn vrucht. Niet andersom. Haal goede vruchten aan een kwade boom. Daardoor wordt die boom niet goed. Ik heb wel eens meer gezegd. Als je een slechte boom in je tuin hebt staan, waar alleen maar rotte appels aan zitten, die boom die wordt niet goed door de verse appeltjes aan te hangen die je in de winkel gekocht hebt. Daardoor wordt die boom niet goed. Maak de boom goed en zijn vrucht. En waardoor wordt de boom dan kwaad? Heb ik ook gezegd. Die dienstknecht die zegt, ja. Hij heeft wel gezegd dat hij terug zou komen, maar dat duurt allemaal al zo lang, dus ik hoef er geen rekening mee te houden. Dus wat is nou een kwade dienstknecht? Dat is iemand die er geen rekening mee houdt. Dat wij met God in rekening staan en dat we straks verantwoording moeten afleggen voor alles wat we gedaan of er gezegd hebben. Dat is een kwade dienstknecht. En wat is een goede dienstknecht? Dat is een term die in het Oude Testament veelvuldig tegenkomt. Dat is nou een goede dienstknecht, dat is iemand die de Heere vreest. Dat is iemand die ontzag heeft voor God. En die vertrouwen heeft in God. Het gaat niet om slaafse vrees, maar om kinderlijke vrees. Kinderlijk ontzag voor je hemelse Vader. Voor de Heer Jezus Christus. En zalig die dienstknecht. Die in die vrezen des Heren leeft. Zalig die dienstmaagd. Die zo ziet op de hand. Zoals een dienstmaagd ziet op de hand van haar vrouw. Die zo ziet op de Heren om hulp of gunst te vragen. En het gaat. Ik heb het ook gehad over de uitverkorenen. Wie zijn dan de uitverkorenen? Dan denk ik aan een uitdrukking die de Heer zelf gebruikt heeft. In de gelijkenis van die onrechtvaardige rechter en de weduwe. Weet u wel? Die weduwe die viel die onrechtvaardige rechter lastig. En dan zegt die onrechtvaardige rechter na verloop van tijd. Ik zal haar haastig recht doen. Opdat ze niet eindelijk komt en mij het hoofd breekt. En dan zegt de Heer. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen. Die dag en nacht tot hem roepen. Wie zijn dan de uitverkorenen? Dat zijn de mensen die dag en nacht tot de Heer roepen. En hij heeft zelf gezegd, die hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En wat zal dat dan zijn? Dan mogen we, als dat ons leven is, als we door Gods genade waakzaam mogen zijn en getrouw mogen zijn in de taak die God ons geeft. Ja, als de Heer dan terugkomt, dan mag je ingaan in de vreugde des Heeren. Dan mag je ingaan in zijn eeuwige heerlijkheid. Dan mag je alle leed en lijden achter je laten, alle zonde en de duivel die ons van alle kanten belaagt en bespringt. Die kan in de hemel, in het rijk der heerlijkheid niet meer binnengaan. Dat is voor eeuwig verlost van zonde, duivel en dood. Waarop we ons eeuwig en altijd in de Heere mogen verblijden. Halleluja. Amen. Laten wij danken en bidden. Heren, we danken u dat u ons vermaant om waakzaam te zijn en getrouw te zijn in de opdracht die u ons geeft. Mogen we ook vanavond waken en bidden. Waken en bidden dat we niet in verzoeking komen. Waken en bidden aan uw genade troon met het gebed op u ons dat geloof in u wil schenken en vermeerderen. En of u de liefde ons wil schenken en laten branden. En laat het dan zo zijn, Heren, dat als u terugkomt, dat dan de fakkel mag branden. De fakkel van ons hart. En er een groot verlangen mag zijn om uit te zien naar uw komst. Heren, wees ons alle nabij en wees ons alle genadig. Ontferm u over ons, over de gehele gemeente, over deze wereld. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken van de duivel. En laten er velen zijn op vandaag, die dag en nacht u aanroepen. En laten er velen zijn, die zijn als die getrouwe dienstknecht, getrouw en voorzichtig, om te doen wat u van ons vraagt. En heren, dan moeten wij ook aan het einde van deze dienst belijden, dat we zo vaak ontrouw zijn geweest aan de opdracht die u ons geeft. En dat we niet gedaan hebben wat u van ons vroeg. Wilt u dat uit ons uit genade vergeven? En laat uw vriendelijk aangezicht over ons lichten. Wij vragen u, vergeef ons al onze zonden. Om het offer van uw lieve Zoon, Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 119, daarvan de versen 83 en 84. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Ze zullen aan geen hinderpaal zich stoten. En vers 84, mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. 119, vers 83 en 84.